Je kent waarschijnlijk wel dat moment dat een kind schijnbaar uit het niets echt volledig ontploft.
Ja, echt van 0 naar 100 in 1 seconde.
Precies. Je vraagt ze gewoon om hun jas even op te hangen en opeens is het schreeuwen, deuren slaan, blinde paniek.
En in de vluchtigheid plakken we daar dan direct het label gedragsprobleem op.
Ja, en precies dat oppervlakkige label gaan we er in deze verkenning direct afbellen. Welkom trouwens dat je erbij bent. We duiken vandaag in de Tip for Kids-richtlijnen.
Trauma-informed practice.
Juist. En onze missie is vandaag eigenlijk om te ontdekken hoe we kinderen uit die, zeg maar, constante overlevingsmodus kunnen halen. En dat zonder dat we meteen verdrinken in superzware psychologische theorieën.
Nee, we houden het praktisch. Want kijk, dat labelen als gedragsprobleem is precies de valkuil. Die woedeuitbarstingen of juist extreme terugtrekking en hyperalertheid, dat zijn in de kern helemaal geen bewuste provocaties.
Nee, het is meer een overlevingsding, toch?
Exact. Het zijn pure fysiologische stressreacties op eerdere trauma's. Het brein staat letterlijk vast in de alarmstand. We moeten dus echt stoppen met het bestrijden van die oppervlakkige symptomen.
Oké, laten we dit eens uitpluizen, want dat roept bij mij meteen een heel krachtig beeld op. Dat brein van zo'n getraumatiseerde kind is dan eigenlijk een soort defecte, overgevoelige rookmelder.
Ja, dat is een hele treffende vergelijking.
Zo'n irritant apparaat dat al keihard begint te loeien als je, weet je wel, alleen maar een boterham iets te donker roostert in de keuken.
Precies dat. Het detecteert gevaar waar er eigenlijk geen gevaar is.
Maar als ik dan kijk naar wat de bronnen concreet voorstellen, zie ik wel een flinke paradox. De tekst stelt namelijk nadrukkelijk dat we deze kinderen autonomie en keuzes moeten geven om machteloosheid tegen te gaan.
Klopt, ja.
Maar betekent dat in de praktijk dan niet gewoon dat we alle regels loslaten en de kinderen compleet de leiding geven? Dat klinkt toch als een recept voor absolute chaos?
Nou, wat hier dus fascinerend aan is, is dat de realiteit echt exact averechts werkt. Een getraumatiseerd kind totale vrijheid geven is voor hen juist de ultieme nachtmerrie.
Wauw, oké. Geen grenzeloosheid dus.
Zeker niet. Ze hebben juist wel muren nodig. Ze moeten er alleen absoluut zeker van zijn dat die muren niet onverwachts op ze afkomen. Dus het bieden van keuzes doe je altijd binnen een heel strak, onwrikbaar kader.
Van voorspelbare routines.
Ja, het doel is proactief voorkomen dat ze opnieuw getraumatiseerd raken door onzekerheid.
Dus als we teruggaan naar die overgevoelige rookmelder, als dat alarm al afgaat in hun hoofd, heeft het dus nul zin om er als volwassene ook nog eens tegenaan te gaan schreeuwen.
Precies, of onvoorspelbare straffen uit te delen. Het verergert de blinde paniek alleen maar. Je moet ze controle teruggeven binnen strakke, veilige grenzen.
Heb je daar een voorbeeld van? Hoe doe je dat?
Stel je even een gymdocent of coach voor. In plaats van de open vraag, wat wil je nu gaan doen, wat echt direct keuzestress en paniek triggert, geef je een gesloten keuze.
Dus meer in de zin van, wil je eerst 2 rondjes rennen of met de bal overspelen?
Exact. Jij bezit en bewaakt de grenzen van de oefening, maar het kind ervaart eigenaarschap. En zo kan meer je heel langzaam dat zenuwstelsel en bouw je weer vertrouwen op.
Maar hier wordt het voor mij pas echt interessant. Want als die strakke, voorspelbare routine zo ongelooflijk cruciaal is, wat gebeurt er dan als de situatie thuis dat gewoon niet kan bieden?
Dat is een hele reële en pijnlijke situatie, ja.
Ja, want wat me dus heel erg opviel in het rapport, is dat ze veel verder kijken dan alleen ouders en docenten. Ze benoemen expliciet sportcoaches en begeleiders van naschoolse activiteiten.
Zeker. Als we dit in het grotere plaatje bekijken, raak je daar de kern van het collectieve vangnet. Al deze microsystemen, dus het gezin, de school, de coaches, maar ook sociaalwerkers en kinderartsen, die vormen samen dat netwerk.
Ze moeten allemaal diezelfde taal van empathie en structuur spreken.
Ja, een kind is pas echt veilig als de hele gemeenschap meedoet.
Maar de richtlijnen waarschuwen ook keihard voor de gevolgen als dat netwerk wel faalt. Ze spreken over ernstige geheugenproblemen op school en zelfs een veel grotere kans om later met justitie in aanraking te komen.
Het escaleert enorm en dat brengt ons weer terug bij de biologie. Als dat vangnet ontbreekt, kan die interne rookmelder gewoonweg niet uit.
Het lichaam blijft dus in paniek.
Het wordt non-stop overspoeld met cortisol om scherp te blijven. Die chronische stress put ze emotioneel volledig uit en het legt letterlijk de delen van het brein plat die nieuwe herinneringen vormen.
Wacht, echt? Dus dalende schoolprestaties zijn geen onwil, ze kunnen het fysiek gewoon niet aan.
Helemaal waar. Hun brein is simpelweg te druk met overleven om überhaupt te snappen hoe de tafels van vermenigvuldiging werken. En als de omgeving dat biologische onvermogen dan niet begrijpt...
Dan volgt er straf en uitsluiting. Ongeacht wat voor werk je doet, ben jij dus altijd onderdeel van die bredere gemeenschap.
Absoluut.
Of je nou de oom bent, de buurvrouw of, weet ik veel, de coach van het jeugdteam... Jij kunt bijdragen aan dat veilige vangnet door simpelweg te begrijpen welke onzichtbare storm er achter dat lastige gedrag zit.
En dit werpt eigenlijk nog een hele belangrijke nieuwe vraag op.
Oh, nu ben ik benieuwd.
Nou, de bron focust heel sterk op een trauma-geïnformeerde benadering om kinderen te begrijpen, hè? Om machtsverhoudingen te herstellen.
Ja, klopt.
Maar stel je nou eens voor dat we structureel met deze bril naar de maatschappij gaan kijken. Hoe zou dit dan de manier veranderen waarop we reageren op onverklaarbaar, irrationeel en moeilijk gedrag van volwassenen in onze eigen dagelijkse omgeving?